Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst, waarin voorgaat dominee Ten Apel uit Jouren. Hartelijk welkom, fijn dat u gekomen bent, ondanks de onzekerheid dat u hier niet zou zijn. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Onze organist is Kees Hoek. Aanstaande zaterdagavond 21 januari is er hier in Trefpunt weer Zingen naar de Zondag. We hebben weer een prachtig koor wat zijn medewerking verleent. Het gereformeerd kerkkoor Laudamus uit Rijnsburg. Hun bijdrage ziet er veelbelovend uit. Iedereen bij deze uitgenodigd. Ook de internetluisteraars. Nodigt u ook vrienden en bekenden uit. De toegang is gratis. Voor bezoekers van onze zangavond zijn er parkeerkaarten beschikbaar. En daarmee kunt u voor 50 cent 3 uur parkeren. De parkeerkaarten zijn bij aankomst te verkrijgen hier in de zaal van het Trefpunt. De aanvang van de zangdienst is 7 uur. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. De bloemen, ja ze staan er, willen we meegeven aan Hester. Je bent nog wel niet jarig, maar we waarderen het dat je als gast regelmatig onze diensten bezoekt. Vandaar de bloemen. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar een goede en gezegende dienst.
Zullen we eerst maar gezamenlijk ons verenigen in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, eeuwig leeft, die nooit ophoudt met het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe is het met het geluid? Komt het over? Komt het achterover? Van moet nog aan, dat dacht ik al. Ik denk dat ik hoor mezelf om. Oh, that's better. Ja. Want ik dacht dat hij aan stond omdat u hem gebruikt had. Psalm 139, 10 en 14. Wilt u daarmee verder gaan? Maar broeders, zoals onze broeder Oudeling al zei, ik moest gewoon maar even zien hoe het vanmorgen ging, voordat ik de reis ondernam. Maar het is allemaal goed verlopen. We hadden wel een nogal stormachtig Oud en Nieuw. Dat kwam nog niet door de storm op Oud en Nieuw, maar ja, mijn moeder is bevorderd tot heerlijkheid op 31 december is ze begraven. Dus. En dan loopt alles even heel anders. Die week erop hadden we mannenkoren, dat heb ik allemaal laten zitten. Ik was gewoon even helemaal eruit. Nou, afgelopen zaterdag ben ik weer geweest. Dan kom je in dat lege huis, want dan moet je toch nog even door. Dan denk ik, ja, er is hier niets meer. Degene die hier woonde, die is er niet meer. Wat doe ik hier nog? Het is dubbel. Aan de ene kant, als ik naar het mannenkoor reed, geen kling zag, want ik keek even in het verzorgingstehuis in een drie kwartier. Ja, dat hoeft niet meer, het kamertje is alweer bezet. En aan de andere kant ben ik voor haar hartstikke blij. Want ja, het was met 95 jaar ook geen leven meer. Ik bedoel, maar als ze naar de wc moesten, werd ze in een takel gezet. Laat verder de details maar. Nou, en ik ben ervan overtuigd dat ze bij de Heer is. Dus dat is toch ook een stukje dankbaarheid. Goed, ik wilde de wet en de geloofbelijdenis bij elkaar pakken met een gedeelte uit Marcus 2. Dat is de genezing van de verlamden. En enkele dagen kwam hij opnieuw in Jeruzalem en men hoorde dat hij thuis was. Daar woonde Jezus namelijk, had hij een huis. En meteen verzamelden zich daar velen, dat zelfs de ruimte bij de deuren niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En dan kwamen er ook een paar naar hem toe en die brachten een verlamde door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden ze de dakdekking boven de plaats waar hij was. En nadat hij het dak opengebroken had, nadat ze het dak opengebroken hadden, lieten ze de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En dan moeten we even, als u wilt, op de volgende vers letten. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En daar zaten er ook natuurlijk enige schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier? Godslasteringen, wie kan zonde vergeven dan God alleen? Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is makkelijker? Tegen de verlamde te zeggen: de zonden zijn u vergeven, of sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar omdat u weten zult dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat genomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat ze buiten zichzelf waren en God verheerlijken en zeiden: zoiets hebben we nog nooit gezien. En hij vertrok weer naar de zee en heel de menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Ik denk dat zo de wet werkt, broeders en zusters. Genezend. Door geloof. Ik hoor zoveel over de wet en als je met het mannenkoor op pad bent, dan heb je er ook wel eens discussies over. En die 10 geboden en die strenge wet, die doet zonde kennen. Ja, dat geloof ik ook wel, maar dan in de groei van de heiligmaking. En niet op een gegeven moment een weg tot geloof en bekering. Want Jezus ontmoet die man en hij ziet geloof. Dat mocht je belijden. En hij vergeeft de zonden en maakt hem gezond. Nou, dat is het woord, dat is de wet. En dat is wat Jezus ook graag in ons leven wil doen. Nou, antwoord u maar met gezang 259, sorry.
Amen.
We gaan samen danken en bidden, mij werd Israël en de stemming bij de VN aangereikt. Weet je, als ik over Israël nadenk, geloof ik in landbeloften. Maar ik geloof in iets hogers, iets groters. Want men gaat nu bezig aan de gang met een twee-staten-oplossing. Nou, die lost niets op. Die zal ook nooit wat oplossen. Het gaat om Jeruzalem, de steen van aanstoot. Het gaat om de islam, die toen Israël er nog niet woonde, zich nooit met die tempelplein en tempeltoestand bemoeid heeft. Ze hadden naar een moskee staan en toen Israël er kwam, toen werd het opeens heilig. Want daar draait het helemaal om. Om Jeruzalem en om de komst van Christus. Israël heeft alleen echt toekomst als je, als zij, als wij zien dat zij de Messias moeten gaan erkennen. En in dat kader zit heel dit gebeuren. Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw en voor de liefde, voor de veilige weg hier naartoe, voor de bewaring, voor de gemeente die samenkomt. Ja, Heere, voor alles wat u steeds elke dag weer geeft aan genade en aan zegen. En we willen bidden voor deze dienst. We willen bidden voor uw liefde. We willen bidden voor de duidelijkheid van het woord. We willen bidden om een open hart. We willen bidden om de werking van uw Heilige Geest. Heere, geweldig, dank u wel. Wilt u ons aangorden met kracht uit de hoge? Want ook de gemeente heeft een geestelijke strijd te voeren in Nederland. En dat is eveneens de strijd tegen Allah. Een strijd die niet wordt gewonnen met geweld, niet met bommen en niet met aanslagen en niet met terrorisme. Een strijd die gewonnen wordt door de wapens van de geest. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden, spreekt de Heere. En vandaar gaan we nu naar uw volk Israël. Dat woont in een land dat van hun is. Dat hebt u gegeven. En dat hebt u hen beloofd. En dat hebt u aan hen, ja, bestemd. En al die stemmingen. En al dat gedoe van de volken. Die zich samentrekken rond Jeruzalem. Zo zou je het op het lange tijd kunnen zeggen. Kunnen doen wat ze willen. Maar zullen niet overwinnen. Ik wil u vragen, Heer, voor een geestelijk en ook vol nationaal herstel van Israël. Ik wil u bidden dat degenen die buiten Israël en bij dat volk horen nog wonen, optrekken naar het land. Ik wil u vragen of u uw geest uit wil storten over dat land. en over uw volk. En ik bid u, heren, wilt u nou gewoon eens een keer op een ouderwetse manier die stemming in het honderd laten lopen? Daar hebt u alle macht voor. En wilt u beschermen wat van u is. We willen u vragen of u, heren, met ons wil zijn, met de regering Koningshuis, met degenen die boven ons gesteld zijn. We willen u vragen of u ook dit land, Nederland, wil bewaren voor verder afglijden en duisternis en demonie. We willen u bidden voor de gemeente, werk met uw geest, wees met een rouwdragende, wellicht een zieke wil zijn met een ieder van ons. En geef ons een fijne dienst, om Jezus wil. Amen. We lezen Openbaring 5, het hele hoofdstuk. Nou, dat valt wel mee, want dat zijn geloof ik een vers of 13, 14, als ik het zo in mijn hoofd heb zitten. Ja, zie je, 14 versen. En daarna lees ik nog een vers uit Openbaring 7, vers 16 en 17. Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven met verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke hengel die met een luide stem uitroept: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Want er was niemand in de hemel, nog op de aarde. En ook niet onder de aarde. Ze verdelen hem in drieën, hè, dat weet hij waarschijnlijk. Die boekrol kon openen en die dus ook niet kon inkijken. Ik weende zeer, ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de oudsten zei tegen mij: huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de oudsten stond een lam. Als geslacht. Met 7 horens, 7 ogen. En dit zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over de hele aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen hij de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden reukwerk. En dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen, de zegels te openen, want u bent geslacht en hebt... Ja, hier staat hons en ik vertaal hen. Dus, volg een andere codex. U hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt hen voor God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen heersen over de aarde. Ik zag en hoorde hun geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren, de ouderlingen, en hun aantal bedroeg 10.000, 10.000 tallen en 1.000, 1.000 tallen. En ze zeiden met een luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, eer en heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat erin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen, of voorwaar, zo kun je het ook vertalen. Amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer aan baden hem die leeft tot in alle eeuwigheid. En dan 7, 16 en 17, want daar loopt de preek op uit. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. En hoe begint vers 17? Let daar eens even op. Want het lam dat in het midden van de troon is, waar hebt u dat eerder gelezen? In hoofdstuk 5. Dat hoort dus bij elkaar. Zal hen wijden en zal hen leiden naar de levende waterbronnen en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Goed, nou dat is de schriftlezing en ook de tekst. Dan vraag ik u te zingen Evangelische liedbundel 299. Ja. Na de boodschap, broeders en zusters, een bekend lied, 346 uit dezelfde bundel. Ik wil zingen. En wat er verder volgt. Goed. Nou, Openbaring 5 dan. Ik zal mijn best doen. Kijk eerst eens eventjes, broeders en zusters, in Openbaring 4 van hetzelfde Bijbelboek. Dan zie je dat troonvisioen. En kijk dan ook even in Openbaring 6, samengevat. Dan zie je dat het Lam 6 van de 7 zegels opent. En het 7e doet hij nog open in 8. En dan gaat voor de rest alles verder zijn gang. Maar kijk nou eens even in Openbaring 4 naar die verheven persoon die op de troon zit. Er wordt dan in dat troonvisioen beschreven. Jezus en Johannes hebben elkaar ontmoet tussen en wandelend Jezus tussen die 7 gouden kandelaren. En dan heeft hij de 7 sterren in zijn rechterhand. Dat zijn de voorgangers van de gemeente, geen engelen. En ik geloof gewoon dat die voorgangers bij Johannes op Patmos op bezoek zijn geweest. En daar dat boek hebben ontvangen. Het is er namelijk geschreven en verstuurd. Zij zijn naar Johannes gegaan om raad. En Johannes was geen slaaf in een mijn, zoals een televisieserie ons wil doen geloven. Nee, Johannes was van de priesteradel afkomstig. En Nero zou wel uitkijken om hem naar de mijnen te sturen. Die lagen trouwens in Sicilië. Nee, hij was verbannen, zoals sommige Romeinen, die monddood gemaakt moesten worden, verbannen waren. Daar kreeg hij bezoek van die 7 voorgangers. En die zaten net als bij Ezekiel gebeurde voor hem, en dan gaat Johannes profiteren en het boek doorgeven. Kijk dan weer naar die figuur. Johannes ziet de Heere zoals Jesaja in Jesaja 6 dat zag. En hoe moet hij dat nou in vredesnaam weergeven? En dan kan hij alleen maar een superlatief, een overtreffende traf gebruiken van hele mooie edelstenen en een grote groene regenboog van smaragd. En dan ziet hij die geweldige heerlijkheid van degene die op de troon zit. Nou, nu dan Openbaring 5 voor deze preek. Want die op de troon zit, die wordt beschreven als een immense, ja, mensengedaante. Heerlijk, maar toch in mensengedaante, want er wordt gesproken van Gods rechterhand. En op die rechterhand, hij houdt hem niet vast, nee, hij biedt hem aan. Hij ligt erop, die boekrol. Ziet Johannes dus die boekrol en hij kan er niet in kijken, maar hij ziet wel dat er allemaal handtekeningen op staan. En hij weet dat hij op een gegeven moment van binnen en van buiten dus beschreven is. Want in een boekrol staat altijd wel wat geschreven. Ook als je hem oprolt, weet je wat dat er wat geschreven is. En dan zagen er allemaal aantekeningen op. Het is een soort erfenis, een soort testament zou je kunnen zeggen. En er zitten 7 zegels op. Ja, maar dan snapt wel dat het een hele speciale rol moet zijn. Want ja, hij weet, hij voelt aan dat als die niet open gaat, dan stokt de zaak. En een aartsengel, een sterke engel, Gabriel of Michael, dat zijn de enigste die in de Bijbel worden genoemd, er zullen er meer zijn, roept op de aarde of in het land uit, eigenlijk in het universum, is er een waardig persoon die die zegels kan kapotmaken en die rol kan inzien, maar ja, niemand, en dat kan ook niet, meldt zich. De hengel roept Gabriel wellicht. Maar er is niemand die waardig is of weet dat hij waardig is gemaakt of zoiets. Nou, Johannes die denkt, dit is mis. En hij huilt diep bewogen met de situatie. Hij begrijpt de ernst van het dilemma. En dan gebeurt er iets, gemeente, dat moet een schok voor de profeet zijn geweest, voor de apostel. Want dan gaat er iets gebeuren wat een heel ander licht op dat hele visioen geeft. Die engel die kijkt Johannes aan, wat behuil je nou? Dat is helemaal niet nodig. Wee niet! Zoiets kom je wel vaker tegen in dat boek dat Johannes verwondert, dus doe nou rustig aan, ik zal het wel even uitleggen. Wee niet! Zet je bril op. En kijk eens wat verder dan je gekeken hebt. En die engel die wijst waarschijnlijk. En Johannes kijkt die vinger na. En dan ziet hij een lam in het midden van de troon. Dat had hij helemaal niet opgemerkt door alle heerlijkheid en regenbogen en glazen zee en noem het maar op. En dat lam, een 2-jarig lam met 2 hoorn, 7 hoorns heeft het. Maar het is een volwassen lam. Heeft een snee van oor tot oor. Ritueel geslacht. Het paaslam. En dat ziet hij staan in het centrale gedeelte van dat hele troonvisioen. Hij had vol bewondering zitten kijken naar de regenboog, naar de 4 dieren, naar de 24 oudsten. En dan ziet hij dat lam helemaal niet staan. Het is wel een leeuw, maar hij ziet eruit als een lam. En die is waardig. Die heeft het recht om die boekrol vanaf de geopende hand van God de Heer op te pakken en die zegels open te doen. En hij doet het in 6, 7 en 8. En die veroorzaken inderdaad een grote verdrukking. En die laten inderdaad een grote schare zien, die bekleed is met witte kleren en uiteraard de paarden. Maar hier stop ik onmiddellijk met uitleggen, want daar heb ik het vanmorgen niet over. En als je mij nou op een gegeven moment mijn gang liet gaan, nou, dan deed ik er dat even bij, maar dat ga ik dus niet doen. Mijn thema voor deze dienst: het lam dat is geslacht neemt de boekrol aan om de zegels te verbreken. Het lam is dat waard. Hij opent de boekrol. En dan, de conclusie, het doel van de preek. Het lam wordt door dat openen de herder van de grote schare. Dat staat in 7. Het lam dat in het midden van de troon is, zal ze leiden. Ze komen uit de grote verdrukking, die grote schare. Nou, het lam is als geslacht, staat er als geslacht en is waard om de boekrol te openen. Johannes kijkt opnieuw, hij droogt zijn tranen, kijkt in de richting die de engel hem wijst. En daar staat dan dat lam en hij, en niet alle heerlijkheid, is het middelpunt van dat hele troonvisioen. Hij heeft het totaal gemist over het hoofd gezien. Want het past in feite niet in dat verheerlijkte tafereel. Maar let dan op wat de oudste en de engel zegt. Zie de leeuw, hè? Ik had het toch over een lam? Nee, een leeuw. Uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol te openen en de 7 zegels te verbreken. En dan ziet je wel eens dat lam staan. 7 horens. 7 ogen. En die heeft overwonnen, is uitermate verhoogd, heeft een naam boven alle naam gekregen. En iedereen, vrijwillig of onvrijwillig, zal zich of vrijwillig nu buigen of eens onvrijwillig gedwongen buigen voor de koning der koningen, heer der heren. En tandenknarsend hulde bewijzen. Het lam, met de tekenen van het paaslam, het geslachte lam. Met grote kracht en heerlijkheid stuurt zijn Heilige Geest uit. Waarom? Om te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. Goed, waarom is dat lam gekwalificeerd? Om de zegels te verbreken. Nou, dat wordt uitgezongen in een nieuw lied en we zijn uiteraard gericht op de inhoud. De 4 dieren, de oudsten en aartsengelen zijn allen engelen in mijn optiek. Dus de 24 oudsten zie ik niet als de verheerlijkte gemeente. Het is dat u het maar even weet. En zingt een lied en offert reukwerk en dat zijn de gebeden der heiligen. Dat is dus een aparte groep. En dat doen ze in het altaar in de hemel. Op het altaar. En dan even opletten. Ja, ik ben geen schoolmeester, zo bedoel ik het ook niet. Dan zingen zij, u bent het waard om de boekrol te openen, te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en u hebt, en dan staat er in uw Bijbel ons. Ik vertaal hen, ik volg de Codex Alexandrinus, dat is een andere als de Sinaiticus. Die volg ik, en dat is het beste handschrift wat je van het boek Openbaring vinden kunt. Vraag het maar na aan uw predikant. Hij zal het met mij eens zijn en ik snap niet waarom velen dat dan ook niet doen. Het is te krijgen, het is te lezen, dus waarom niet? Hij geeft en hen gekocht uit elke stam, taal, volk, natie. U hebt hen voor God gemaakt tot koningen en priesters enzovoort. Wel nu, gemeente. U zit zo fijn te luisteren. Wat hoort u nou in deze tekst? Wat voor echo. Maar ja, vroeger gingen we naar Apeldoorn en dan passeerde je een echoput en dan praatte je dan allemaal onzin in en die put die zei het als het ware weer tegen jezelf. Nou, dat is hier ook zo, maar geen onzin. Ik hoor Jesaja 53. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor degene die het steert, deed hij zijn mond niet open. Hij heeft zijn bloed gestort als een rantsoen voor velen. U bent genezen door zijn striemen, zegt de apostel Petrus. En dan noemt hij de gemeente een koninklijk priesterschap. En we zijn vrijgekocht van de slavenmarkt, uit de macht van de zonde. En het bloed was de prijs waaruit Christus ons van de slavenmarkt loskocht. Ik moet onwillekeurig ook denken aan de echo van een vers uit Hebreeën, dat Jezus door zijn offer aan het kruis een eeuwige verzoening tot stand heeft gebracht. Nou, broeders en zusters, een basis voor het leven, zou ik zeggen. Kort en goed, Jezus als het geslachte lam heeft als de leeuw van Juda de troon aan Gods rechterhand ingenomen. En is, ja, de rol in zijn hand heeft hij aangenomen. En hij gaat de zegels openmaken, openbreken. Hij heeft zich waardig gemaakt. Kijk maar in Openbaring 12, dat kan ik niet laten om u daar even op te wijzen. Openlijk tentoongesteld, ontwapend, de Satan uit de hemel gesmeten. Het lam is totale overwinnaar. En dan gaat hij de boekrol openen en dan ziet u vier paarden lopen. Ook weer een ander onderwerp. Maar wie heeft Jezus nu gekocht van de slavenmarkt van de zonde? Nou zegt u direct als gemeente, wij, ons, de gemeente. En in deze preek ga ik dat verder ook zo toepassen ook. Maar in eerste instantie, als je het boek Openbaring letterlijk leest, dan zijn dat die 144.000 en dat is de grote schare uit alle landen, talen, naties en volken. Ze komen uit de ballingschap. Nou, de rest laat ik zo. In ieder geval benadrukken, we zijn allen op weg naar dat nieuw Jeruzalem. En u hebt gelijk, wij gaan diezelfde tocht ondernemen als in het boek Openbaringen beschreven staat. We zijn ook een keer aangekomen bij die glazen zee. En mijn vraag is in deze dienst simpel en eenvoudig. Bent u gekocht en betaald? Hij is het zoenoffer voor onze zonden en niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele kosmos, wereld. Hij is voor u en mij tot zonde gemaakt. Ja, bekende klanken. Maar die beloften, want dat zijn het. Hebt u zich die eigen gemaakt? Wat is eigen maken? Nou, aangenomen door geloof. Ik zou het niet anders kunnen zeggen. Want dan pas kunt u groeien in geloof. Ja, zegt hij, maar ik word aangevochten en ik word bestreden en ik heb er soms moeite mee en ik twijfel. Ja, broeders en zusters, hier zit er nog één. Dat is genade. Want wie houdt wie nou eigenlijk vast? Houdt u nou God vast of houdt God u vast? Ik dacht dat God u vasthield. Maar hij wil zo graag dat er in uw leven die geweldige blijdschap komt van het kindschap Gods. En dat is niet altijd juichen en halleluja roepen, maar dat is een verheugd zijn. Hij wil zo graag dat u zeker gaat zeggen ja. Ik weet niet wat het leven brengt. Maar één ding weet ik. Ik ben gekocht en betaald. Nou, op weg naar het nieuw Jeruzalem dus. Dan gaan we naar het tweede punt, want die boekrol gaat openen. Dus er gaat wat in staan in die boekrol. Nou, er zijn meningen zat over die boekrol. En daar ga ik u niet mee vermoeien. Johannes ziet hem nog liggen op de hand van degene die op de troon zit in een superlatieve en overtreffende trap van edelstenen beschreven. Johannes kan geen andere beschrijving vinden voor deze heerlijkheid. En dan pakt het lam de boekrol. En in Openbaring 6 gaan de zegels openen. Nou, kort en goed gezegd. De zegels tonen het beleg rond Jeruzalem. Zoals zich dat rond 70 heeft ontwikkeld. Je ziet oorlog, burgeroorlog, honger en besmettelijke ziekten. En dan zie je het vijfde zegel, daar wordt ook zoveel van gemaakt. Dat vijfde zegel zijn de martelaren aan de voet van het altaar. En dat altaar, dat staat helemaal niet in de hemel. Dat altaar, dat staat gewoon op het tempelplein. En daar zijn de meeste christenen vermoord. Nummer 2, Stefanus en Jacobus, de broer van Christus. En dan het zesde zegel. Laat de toren van God en het lam zien. Over Jeruzalem uitgestort. Ja, staat er dat nou in die boekrol dan? Ja, maar er staat wel meer in die boekrol. Wat is nu de inhoud van deze rol? Dat is in feite het hele grote de vraag. Die rol is geweldig. Die bevat namelijk namen. Welke dan? Nou, alle namen vanaf de grondlegging der wereld. Dat zou ik ook uit kunnen leggen. Ook dat laat ik zitten. Welke ingegraveerd zijn in Gods handpalmen. Daar lag dat boek toch op. Broeders en zusters, het boek met de zeven zegels, evenals het kleine boekje in Openbaring 10, wordt in Openbaring 20 het boek des levens genoemd. Dat zijn allemaal dezelfde boeken. Het is de burgerlijke stand van het hemels Jeruzalem. Het is de stad, de inwoners van die stad, die neerdaalt als de bruid van het lam. Nou, ik kan dat allemaal bewijzen, maar dat wordt gewoon te dol, te dik, want dan moet ik naar het Oude Testament, hoe dat boek des levens en die term zich hebben ontwikkeld. Finito, doen we niet. Het is het boek des levens. Nou, dan komen we nu, want dit is de troost van het boek Openbaring. Het boek Openbaring geeft geen verslag van wereldgeschiedenis. Het geeft een troostboek. Want ze komen uit de grote verdrukking. En ook wij komen door vele verdrukkingen, moeten we het koninkrijk der hemelen binnengaan. Het is een troostboek. Nou, hier vindt u de troost. U staat in Gods handpalmen gegraveerd. Nou, dan wordt het lam de herder, als hij de zegels opent. Ik wil u wijzen op de laatste versen van het boek Openbaring 7. U hebt in Openbaring 7 eerst onder 44.000 uit de stammen van Israël gezien. Dat zijn inderdaad gewoon Joden. Je moet er niet meer van maken dan dat er staat. En dan ziet u een grote schare en dan wordt daar de gemeente ingevuld, maar die kloof die komt door de zeven bedelingen. En die is er niet. En ze komen uit de ballingschap. Zo ziet Johannes dat, want als hij de verdrukkingen verder en de oordelen in het boek Openbaring beschrijft, schrijft hij dat in termen van de plagen van Egypte en soms met Babel en soms met Assyrië. Daniel en Ezechiël. Tot zover. Het is dus een beeld van de ballingen die vanuit de ballingschap op reis zijn naar het Nieuw Jeruzalem. En daar mag u zich rustig bij scharen, want wij zijn als gemeente ook op reis. En we komen uit de verdrukking. Wilt u weten waar dat staat? Handelingen 14 vers 22. Ze moeten door vele verdrukkingen, zegt Paulus, het koninkrijk Gods binnengaan. En dan ziet Johannes een schare staan en die viert het Loofhuttenfeest, want hun gewaad is gewassen in het bloed van het lam. Ze komen uit die verdrukking. En de laatste versen tonen aan, hoe kom je nou uit die verdrukking of door die verdrukking heen? Want opnames voor de grote verdrukking kun je ook vergeten. Zijn er gewoon niet. Ja, dan moet ik de grote verdrukking, maar dat kan ik nou niet doen. Want dan wordt het ook weer te dik. Hoe ik dat meen te moeten uitleggen. Nou, die herder gezocht. Dat zou je boven deze versen kunnen zeggen. Jesaja 40 komt in beeld. Het beeld waar God belooft zijn volk uit de ballingschap te verlossen. Troost, troost, mijn volk, zal een ieder God zeggen. Het heeft dubbel ontvangen voor zijn zonden. Dan gaat hij de schare leiden en neemt het lam de herdersrol op zich. Johannes 10 kun je daarbij pakken. Het lam wordt onze herder, gemeente. Hij leidt ons door de verdrukking, ziekte, rouw en strijd naar een plek waar geen honger meer is, geen hitte meer teistert en de maan niet meer steekt. Hoe dat precies is, dat moet ik nog eens over nadenken. Want ik ben nog nooit door een maanstraal gestoken, dus, maar ja, er zal wel iets achter zitten. Dat kan ik op het moment niet uitleggen. En dan wordt het beeld teruggehaald. Want in Openbaring 12 wordt het helemaal uitgelegd. Dan zie je de draak staan voor de vrouw die het kind baart. Dat kind is Jezus. En dat wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dan vlucht de vrouw naar de woestijn. Die krijgt 2 vleugels. En de draak die spuit er water achteraan. En de aarde opent zich. En dan wordt het water opgezogen. En dan gaat die draak, die wordt op de aarde geworpen. En die vervolgt de overigen, de loipas, de rest. Heel belangrijke term in het boek. Van het nageslacht van de vrouw. En die komen uit die grote verdrukking. In de woestijn ben je veilig. Maar er is verdrukking. U hebt ziekte. U hebt zorgen. U hebt strijd. U hebt moeite. Nou, hier zit er nog één. Die heeft wel eens gedacht, mensen, het is me wel goed met dat gereis en dat gedraaf. Ik word een beetje moe. Maar als ik er dan weer zit, dan is dat helemaal weg. Het lam wordt de herder en hij leidt naar de waterbronnen van het leven. En dan vinden we zo de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daar staat in Openbaring 22 een rivier en die komt weg van de troon van God. Dat is trouwens een beeld uit Ezechiël 47, waar het water al onder de drempel van de tempel vandaan stroomt. Jezus is de herder. Hij wordt de herder, hij is de herder. Hij is de bron van het levende water. Nou, laten we de preek maar afsluiten. Waarom is Jezus de goede herder? Nou ja, trap de deur maar open dan. Hij is de leeuw van Juda, hij staat als geslacht. Hij geeft zijn leven voor de schapen vrijwillig. Hij legt zijn leven af door middel van de opstanding en hemelvaart neemt hij door eigen kracht weer terug. Valse herders, huurlingen, dwaalleraars. Nou, je bent er door vergeven de laatste tijden. Doen de kudde geen enkel nut. Ze hebben er geen hart voor. Herder gevraagd in uw leven. Nou, er staat er een klaar voor u. Hij heeft u lief. Hij stierf voor u. Hij is de enige echte goeie. En daarmee kunt u de toekomst tegemoet. En één ding kan ik vast en zeker zeggen. Als u achter die herder aangaat, dan levert hij u vast en zeker uit in het nieuw Jeruzalem. Want, staat er, hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ik wil zingen van die heiland. Amen.
aan het kruis.
Samen danken. En dan gaan we de collecte ophalen. En dan zingen we tot slot 377. Dat kunnen we staande doen. Voor degene die dat kan en wil. Even kijken wat 377 is. Ik moest het eigenlijk wel weten. Oh, er staan een heleboel complotten. Dus dat gaan we niet helemaal doen. Nee, dit is niet goed. Evangelische liedbommen, dan moet ik niet in de liedboeken mekkeren. We gaan u danken. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst. We danken u voor uw liefde. We danken u voor het aandacht. We danken u voor de, ja, voor het woord. Want het ligt in ons midden en het gaat werken aan ons hart. En we willen u vragen of we dat ook mogen meepakken. Die troost en die zekerheid en die zegen. Dank u voor het luisteren. Dank u voor de kracht om het te brengen. En dank u, Heer, dat u ons wil verhoren en veilig wil brengen. Waar we worden verwacht. Amen. Dus 377 uit het lied, niet uit het liedboek, maar uit de evangelische liedbundel. En dan klopt hij wel. U bid ik aan, o macht der liefde. Nou, verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer, want de Heer zegent u, behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van u af aan, totdat hij zeer spoedig komt. Amen.
Amen, amen, amen. Dat wij niet beschouwen.